Nou, als het goed is, komt er zo een PowerPoint. Ja, dat werkt ook. In je Bijbel mag je vast Efeze 4 opzoeken. Heb je dat ook alvast paraat? Alles anders. Als we naar de Bijbel kijken, thema van vandaag, als we naar de Bijbel kijken, dan zien we in de Bijbel heel veel verhalen waar alles anders gaat als dat je menselijkerwijs logisch zou bedenken. Als we alleen al kijken naar het volk Israël, wat daarmee gebeurt, hoe God daarmee bezig is, dan wij als mens zouden waarschijnlijk op een andere manier met zo'n volk bezig gegaan zijn. Maar God deed het anders. Ander verhaaltje, bijvoorbeeld Gideon. Gigantische legermacht. En uiteindelijk was Gideon met 300 man erop af. En ze werden verslagen. Nou, dat is niet logisch. Dat is anders als dat je zou verwachten. Als we kijken naar een David bijvoorbeeld. Hoe hij koning geworden is, hoe hij bezig geweest is. Dingen gingen allemaal anders als dat je logisch nagedacht zou hebben van, hey, laten we het zus doen of laten we het zo doen. Nee, het ging allemaal anders. Omdat God de hand daarin had. Als we kijken naar Jezus. Toen hij op deze wereld kwam. Bijvoorbeeld toen hij zijn 12 discipelen ging uitkiezen. Nou, ik heb met heel veel teams en dingen te maken gehad. En heel veel momenten dat ik mensen moest uitkiezen. Ik zou die 12 niet uitgekozen hebben. Zeker als je weet dat degene die je zou verraden ertussen zit. Het ging anders. Als we kijken naar het leven van Jezus, hoe die uiteindelijk zich overgaf om aan een kruis te gaan. Menselijkerwijs gesproken, is niet logisch. Het is anders. Nou, als je de hele Bijbel door zou lezen, dan zou je keer op keer allerlei verhalen tegenkomen die allemaal anders gaan. Dat gaan we niet allemaal doen, want dan hebben we een vrije week nodig en dan redden we het nog niet, denk ik. Maar het is goed om gewoon eens zo'n verhaal even ergens uit de Bijbel te halen en daar eens gaan kijken van, wat is er nou anders? Wat zijn de lessen die we daaruit mogen leren voor onszelf als gemeente en hoe kunnen we dan in deze wereld staan? En dan wil ik maar beginnen gewoon om een gedeelte voor te lezen. Efeze 4. En dat is een Bijbelgedeelte. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 32. Ik heb het voor de beamer eventjes. Staat in 3 stukjes. Als jij dat nog even door wil klikken als ik aan het lezen ben, want dat gaat wat lastig. En de rest, dat neem ik dan weer over. Efeze 4 vanaf vers 17. En het is een brief van Paulus, dus Paulus schrijft daar het volgende. Dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens, afgelegd, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en bekleed met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over de boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen aan wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Weer typisch een stukje van Paulus, waarin wat lange zinnen zitten, waar je soms even 3 keer overheen moet lezen van wat zegt hij nou eigenlijk. Maar een stukje waar heel veel in staat dat anders zou moeten zijn dan vroeger. Nou, daar gaan we met elkaar gewoon eens naar kijken om te ontdekken van welke lessen zijn daarin in terug te vinden. Even over de brief van Paulus aan Efeze. Hij is geschreven aan gelovigen. Hè. Het is dus niet een brief aan heidenen of zo. Nee, aan gelovigen, aan broeders en zusters. En dus ook aan ons. Wij zijn ook gelovigen, we zijn ook broeders en zusters. En hij schreef dat aan gelovigen die bovenmate rijk waren, geestelijk gezien. Als je het eerste hoofdstuk van Efeze 1 leest, en dat is even tot je door laat dringen, de geestelijke zegen die we hebben ontvangen als kinderen van God, dan zijn we bovenmate rijk. Maar die gemeente daar, en die woorden gaan ook even naar ons toe, ze leven als armoedigen. Ze leven als bedelaars. Paulus zegt van, wat is dat nou? Waarom doen jullie dat? Waarom leven jullie zo? Hij zegt, jullie zijn anders. Het is niet iets van, dat hij dat schrijft van, nou, weet je wat, ik schrijf een paar dingen op en als je dat nou leuk vindt, dan ga je er wat mee doen of zo. Kijk maar even of zo. Nee, het zijn indringende woorden die Paulus hier schrijft. Hij zegt gewoon van, hallo, jullie zijn rijk. Waarom leef je als bedelaar? Leef vanuit die rijkdom. Dat is eigenlijk wat Paulus in deze brief zegt. De eerste gedeelte, de eerste 3 hoofdstukken, gaat over al die rijkdom. En het laatste gedeelte, de laatste 3 hoofdstukken, gaat over al die dingen. Die gaat hij dan als het ware vertalen van hoe het anders zou moeten zijn. Hoe wij kunnen leven als geestelijk rijke mensen. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij nou allemaal een streepje voor hebben of zo. Maar om datgene wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Daar komt hij. We gaan er maar gewoon een beetje doorheen. En het eerste wat hij zegt is van, wandel nou niet als die heidenen, want je hebt Jezus leren kennen. Eigenlijk kun je helemaal niet meer als die heiden wandelen. Want dan, ja, hoe werkt dat dan? Je bent een kind van God, je hebt Jezus in je, en dan ga je wandelen als een heiden. Paulus zegt, dat kan helemaal niet, het moet anders. Je bent anders, dus gedraag je ook anders. Nou, we hebben het net gelezen, hij heeft uitgelegd wat dat heidense leven inhoudt. Hè, dat zijn mensen die helemaal op zichzelf gericht zijn, in het duister wandelen. Hè, vorige keer heb ik het gehad over licht en duister. Het lampje is uit daar, oh. Dus ze lopen tastend rond van waar kom ik ergens terecht. En ze zijn helemaal bezig om zichzelf als het ware te bevredigen. Om zichzelf te kijken van hoe kan ik op een bepaalde manier een goed leven leven. Gisteren waren we op een familiebarbecue. Toen zei een van mijn broers van, ja dat met God dat heb ik allemaal wel gehad. Ik geloof in mezelf. Nou, er stonden heel veel mensen om me heen en het was niet even helemaal de juiste plek. Maar ik hoop daar nog een keer met hem over door te kunnen praten. Dan denk ik van, dat is een doodlopende weg. Geloven in jezelf. En dat is wat heidenen doen, die geloven in zichzelf. Maar het is anders, wij hebben Jezus, dus zegt Paulus, je hebt Jezus leren kennen. Dus gedraag je ook op die manier. Tweede wat hij zegt is, van die vroegere levenswandel moet je dus afleggen. Dat is wat de heidenen doen, het is anders. Je moet vernieuwd worden in de geest van je denken en je bekleden met een nieuwe mens. De manier zoals Paulus het aan zegt is alsof hij zegt van, doe nou die oude jas uit, die gooi je weg en je doet een nieuwe jas aan. En eigenlijk wijst hij daar ook weer terug op de doop die ze hebben ontvangen. De doop waarin die begrafenis is geweest van dat oude, dat is helemaal weggegaan onder water, niks meer van zichtbaar. En als nieuw opstaan. Daar wijst hij naar terug, in dit gedeelte. Hij zegt dus, Hoezo? Hoe wil je nu als nieuw mens nog met die oude jas rond? Dat kan helemaal niet meer, want die is weg, die is begraven. Dus zorg nou dat dat rijke, die rijkdom zichtbaar is in jouw leven. Die moet gewoon zich, die kan je niet verstoppen eigenlijk. En de mensen daar waren een soort van bezig om dat op de een of andere manier ja, door elkaar heen te laten lopen of zo. He, een beetje van de wereld en een beetje van de gemeente. Een beetje van Jezus. Nou, dat gaat niet werken, dat past niet bij elkaar. Licht en duister. De vorige keer, vorige week hebben we het erover gehad. Het is of duister of licht. Op het moment dat je lamp aandoet, is duister weg. Dus het kan nooit zo zijn dat je in allebei tegelijk kan lopen. En dan gaat Paulus gewoon maar een paar praktische voorbeelden geven. Het is niet zo van de voorbeelden die hij hier dan geeft, van oké, dat is het dan allemaal, er is natuurlijk nog veel meer in het leven wat we tegen kunnen komen, maar hij geeft gewoon een paar dingetjes even aan, die hij zo hier en daar gezien heeft, van oké, daar ga ik even wat over zeggen. En dan begint hij met, oké, als je van Jezus bent, spreek je geen leugen meer. Dan spreek je de waarheid. Geen leugen meer, maar de waarheid. Anders. En ik denk dat als we eerlijk zijn, allemaal naar onszelf kijken, dat we nog wel eens hebben van, nou, leugentje om best wil, nou, halve waarheid. Klopt niet. Klopt niet. Zo ga je als broeders en zusters niet met elkaar om. Want daar heeft het hier over broeders en zusters. Hè? Het gaat niet om onze communicatie naar buiten toe. Het is zichtbaar wat we hier doen, is zichtbaar voor de wereld. Dus daarvoor is het belangrijk dat we gaan kijken van, hoe communiceren we met elkaar? Als broeders en zusters kan dat gewoon niet. Paulus zegt eigenlijk van, als je daarmee bezig gaat, dat is funest voor de eenheid binnen de gemeente. Als ze leugen binnensluit. Kan gewoon niet. Geen leugen meer, maar vertel de waarheid. Word boos. Wow, dat is wel lekker, hè? Je mag boos worden. Wij zeggen dan, je mag niet boos worden. Nou, dat is onzin, want dat staat nergens in de Bijbel. Je mag boos worden. Alleen, zegt Paulus, zorg ervoor dat die boosheid niet blijft zitten. Want als die boosheid blijft zitten, dan wordt het bitterheid. Dan gaan woorden uit je mond komen die je liever niet uit je mond had horen komen. Dan gaat van alles en nog wat gebeuren omdat je toegeeft aan die boosheid. Het gaat wortel schieten in jou. Hij zegt, nee, boos worden mag, is prima, maar zondig niet. Hij zegt zelfs van, geef de duivel geen kans, want op het moment dat jij je boosheid laat zitten, geef je de duivel een haakje waar hij zijn vinger achter kan krijgen, van ziezo, ik heb jou te pakken. Ik ga ermee aan de slag. Want de tegenstander wil nog steeds proberen om ons onderuit te halen. Hè? En hij zal elk dingetje in ons leven proberen te gebruiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Hij weet dat hij overwonnen is, daar kom ik straks nog op terug. Maar hij zal er alles aan doen. Alles. Om de zaken onderuit te schoffelen. Dus boos worden mag. Maar, zegt Paulus, zorg dat je zo snel mogelijk in orde maakt. Eigenlijk nog even voordat de zon ondergaat. Je bent je boosheid kwijt. Je hebt met elkaar gepraat. En je kan samen weer verder. Laat je het zitten, opnieuw funest voor de eenheid van de gemeente. En funest voor datgene wat we naar buiten toe laten zien. Dat zegt hij hier tegen de gemeente in Efeze, maar door de gemeente in Efeze zegt hij dat ook naar ons toe. Niet stelen, maar delen. Dan zeggen we allemaal, ja, natuurlijk, stelen doe je niet. Toch? Nee, we zullen niet nu naar de bank gaan en een ramkraak plegen of morgen zijn boodschappen gaan doen van jongens, ik doe mijn tas even vol. Ik heb dit gekocht en dan loop je met een tas vol boodschappen de winkel uit. Dat doen we toch niet? Nee, natuurlijk niet. Dat is zichtbaar. Maar wat gebeurt er in het onzichtbare? Hoe gaan we bezig met onze belastingpapieren? Hoe zijn we bezig met onze uren die we behoren te werken voor onze baas? Pikken we daar wel eens een uurtje extra tussen de middag van, nou, niemand weet het, ik zit lekker bij de Mac. Stelen. Paulus zegt dit omdat De gemeente daar bestond uit mensen die het allemaal niet zo breed hadden. Er waren veel slaven ook en zo. Die op een bepaalde manier bezig waren om te kijken van nou, dat beperkte inkomen dat ik heb, dat wil ik toch een beetje proberen aan te vullen, zeg maar. Zodat ja, dat ik toch een beetje normaal kan leven. Dus vandaar dat hij dit daar genoemd heeft. Maar je merkt al, met de voorbeeldjes die ik nu geef, dat dat voor vandaag de dag nog net zo hard geldt. Alleen in een andere context, maar het geldt nog steeds. Niet stelen, maar deel uit. Paulus zegt zelfs van, ga nou gewoon lekker aan de slag, lekker hard werken, neem je verantwoordelijkheid en dan verzamel je het een en ander waarvan je weer uit kunt delen naar diegenen die even wat minder hebben. Dat is de goede manier, dat is anders. De menselijke logica is van, hoe kan ik, even heel plat gezegd, mijn zakken vullen? Op een zo makkelijk mogelijke manier. Maar bij Jezus is het anders. Hoe kan ik me zo goed mogelijk inzetten, verantwoordelijkheid dragen en zorgen dat datgene wat ik nodig heb op een eerlijke manier bij elkaar breng en eigenlijk nog een beetje meer, zodat ik kan uitdelen aan anderen. Dat is anders. Geen vuile taal gebruiken, maar woorden tot opbouw. Lastig, hè? Vind ik wel eens. Dan moet ik wel eens op mijn tong bijten van, moet ik niet zeggen. En dan is het misschien nog bij ons nog een beetje, hè, maar sowieso. Maar woorden hebben zoveel kracht, hè? Woorden hebben zoveel kracht. Je ziet het misschien niet altijd 1, 2, 3 aan de buitenkant, maar van binnen kun je mensen kapot maken met woorden. Ik weet dat vanuit mijn oude leven. Ik heb nooit gevochten, maar met woorden heb ik mensen ontzettend veel pijn gedaan. Woorden hebben kracht. Ze kijken naar de brieven van Jacobus, die besteedt er een heel hoofdstuk aan over de tong, hoe de tong gebruikt kan worden. Die kan gebruikt worden om te vervloeken en die kan gebruikt worden om te zegenen. En woorden zijn als een kogel uit een pistool, hè? Als je pistool afschiet, je bent niet meer in staat om die kogel tegen te houden. Die gaat ergens naartoe en die bereikt zijn doel. Dat kan een mens zijn of wat dan ook, daar gebeurt iets mee. En met woorden is dat precies hetzelfde. Als je woorden hebt uitgesproken, je kan het nooit meer terugpakken. Nooit meer. Het raakt zijn doel. Ten kwade of ten goede. En Paulus zegt van, vuile taal, niet doen. Gebruik woorden tot opbouw, want dat is ook nuttig voor de gemeente. Daarmee bouw je de gemeente op, daarmee bouw je elkaar op. Met vuile taal breek je alleen maar af. Er komt verdeeldheid en allerlei rottigheid komt er tevoorschijn. Het woord wat Paulus daar gebruikt, hè, voor vuil, als je naar het Grieks toe gaat, dan zit er zeg maar nog een graadje erger zit erachter. Het betekent verrot, bedorven. Dat is wat Paulus hier zegt en bedoelt met vuile taal. Dus niet van, oh joh, jij bent een beetje stom of zo. Dat kan ook al een impact hebben bij mensen, zeker. Maar het zijn woorden die verrot zijn, het zijn woorden die bedorven zijn en die moet je gewoon niet gebruiken. Goeie woorden. Spreek zegen uit over mensen. Dat geeft opbouw en dat laat zien dat je anders bent, dat je bij Jezus hoort. Hij koppelt daar, dat volgende vers koppelt hij daaraan vast, bedroeft de Heilige Geest niet, want, zegt hij, je bent met hem verzegeld. Als wij woorden gebruiken naar onze broers en zussen toe, die vuil zijn, dan beschadigen we daarmee niet alleen onze broers en zussen, maar we beschadigen de Heilige Geest. Want de Heilige Geest woont in en ieder van ons. Als je tenminste Jezus hebt toegelaten in je leven. Ik ga opnieuw weer even naar de grondtekst, want dat geeft altijd nog weer eventjes wat meer duidelijkheid wat er gezegd wordt. Daar staat dat we de Heilige Geest dan krenken, beledigen. Met de woorden die je uitspreekt naar een broer of zus. Ik moet eerlijk toegeven, dat denk ik niet altijd bij na. Hè? Van als ik wat tegen een broer of zus zeg van, had ik beter niet kunnen zeggen, nou, dan moet ik de zaak in orde maken en zo. Dan bedenk ik niet 1, 2, 3 gelijk van, oh, dat heb ik ook tegen de Heilige Geest gezegd. Maar dat is wel zo. Dat zegt Paulus hier. Dus het is belangrijk dat je beseft dat de woorden die je gebruikt niet alleen gericht zijn naar je broer of zus, maar dat die uiteindelijk zelfs naar God zelf gericht zijn. Nou, en wie wil er vuile taal gebruiken naar God toe? Niemand toch? Dat is goed om op die manier dat mee te nemen als het ware in je gedachten. Dat helpt je om goede woorden uit te spreken. Want, zegt Paulus, je bent verzegeld met hem. De Heilige Geest in ons is een zegel. Het is een belofte, een zekerheid voor wat er straks komt. Door de Heilige Geest weten we dat wij deel hebben aan het eeuwige leven. Wij hebben nu al eeuwig leven. Hè? Dat is niet iets wat straks komt als je hier komt te overlijden en dan gaan we het eeuwige leven in. Nee, je hebt nu al eeuwig leven. Omdat je de Heilige Geest in je hebt. Dat is het zegel wat je hebt meegekregen. Het bewijs dat het er is. Het bewijs dat je het gaat ontvangen. Dan gaat hij verder in dat gedeelte. En dan gaat hij nog een aantal allerlei slechte zaken opnoemen. Vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw, laster, slechtheid, alles van u afgenomen worden. Daar moet je dus niet mee bezig zijn. Eigenlijk onderstreept hij met dat vers, en het vers daarna, 31 en 32, het hele gedeelte wat ervoor staat. Hij zet er nog eens even een dikke streep onder van, hé, jij bent anders. Dus zorg dat je ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig bent en vergeef elkaar. En dan niet omdat het dan leuk is of zo. Nee, zegt hij, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Jezus heeft voorbeeld gegeven. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft alles, maar dan ook alles gegeven. Hij is kapot geslagen. Hij is aan een kruis gespijkerd. Hij is leeggebloed. Voor jou. Dan kun je toch niet anders dan goede woorden naar elkaar toespreken. Want je weet heel goed hoe duur jij betaald bent. Natuurlijk, wij mogen zeggen, het is genade. Wij mogen de vergeving van God mogen we in genade ontvangen. Het is gratis, het is een cadeau. Ja, dat klopt. Maar het is een cadeau wat alles gekost heeft. Alles. Jij bent duur betaald. En misschien heb je wel zoiets van, als je naar jezelf kijkt van, ja, maar zoveel ben ik helemaal niet waard. Maakt niet uit als je dat van jezelf denkt. God vond dat jij zo duur betaald moest worden. En wat God vindt is veel belangrijker dan dat wat je zelf vindt. En daarmee mag je ook weer gelijk zien dat het bij God dus anders gaat als bij mensen. Wij zijn nogal eens geneigd om mensen af te schrijven. Van nou, dat wordt nooit meer wat. Hup, streep er een. We gaan wel met een ander verder. Gebeurt in de zakenwereld. Gebeurt bij bedrijven, bij kan me niet schelen waar. In clubs en verenigingen gebeurt het. Kijk naar de voetbalwereld bijvoorbeeld. Als ze een paar keer slecht gespeeld hebben, afschrijven die handel. Als een club een aantal keren verloren heeft, trainer, afschrijven die handel. Maar hoe vaak gebeurt het in een gemeente? Dat mensen afgeschreven worden. Hoe vaak kijken we naar broers en zussen dat we hen afschrijven? Gebeurt ook, hè? En dat is schaam mezelf erbij, hè? Van ik ben daar net zo schuldig aan. We zijn daar met z'n allen zijn we daar schuldig aan. Heel snel zijn we daarin bezig. En God zegt nee, het is allemaal anders. Nou, als we dan kijken naar deze dingen, betekent dat dan dat Paulus hier een soort van wetjes geeft van oké, volg nou deze regels en dan komt het wel goed? Nee, zo is het niet bedoeld natuurlijk. Je moet het niet zien als een nieuwe wet van oké, dan moet ik mijn best gaan doen om daaraan te gaan voldoen. Dan zou ik zeggen, veel succes, want dat ga je niet lukken. Want nogmaals, het is genade. We kunnen het niet vanuit onszelf. We hebben God zelf nodig. Daarom heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Daarom hoopt hij zelf in ons, dat we door hem heen, vanuit ons binnenste zeg maar, veranderd worden, om dat andere leven te kunnen leven. Nou, dan gaan we straks gaan we het avondmaal vieren. En dan gaan we terugdenken aan wat Jezus 2000 jaar geleden voor ons heeft gedaan. Dat doen we elke eerste zondag van de maand. En dat kan een automatisme gaan lijken van, brood, wijn, het gaat door de rij heen en we doen het zo en we doen het zo. Zonder bewust na te denken van, maar wat is er nou eigenlijk die 2000 jaar geleden precies gebeurd? Nou, ik wil daar nog een gedeelte bij lezen. En dat kunnen jullie vinden in Colossenzen. Colossenzen 2, daar ga ik een paar dingetjes nog over zeggen. En daar ga ik zo wat bij gebruiken. Colossenzen 2 vanaf vers 13. En daar staat het volgende. En hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit is in een notendop, voor mij zijn het ook een aantal lievelingsversen, dit is in een notendop wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis, 2000 jaar geleden. Ik heb de tekst nog een keer neergezet en even wat dingen onderstreept. Ik hoop dat het een beetje eruit springt. Ja, dat gaat wel goed. We zijn levend gemaakt door hem. Want we waren dood. We waren met onszelf bezig. We hebben net in Efeze ook gelezen. De heidenen die zijn bezig in het duister, tastende enzovoorts. En dat leidt nergens naar. Dood. Maar Jezus heeft ons levend gemaakt. Waardoor? Door ons onze overtredingen te vergeven. Niet alleen wat er in het verleden gebeurd is, terugdenken aan van, dat heb ik fout gedaan, en gisteren heb ik dat nog gedaan, dus dat is allemaal vergeven. Nee, vergeven, verleden, heden en toekomst. Want 2000 jaar geleden waren anders een foute toekomst, toch? Dus de toekomst geldt ook. Alles is vergeven. En hoe heeft hij dat gedaan? En dat ga ik gewoon eens even visueel maken. Onze zonde heeft hij aan het kruis genageld. Daar hangt het. En niet zichtbaar van, dat zijn al onze fouten. Nee, hij heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons vergeving geschonken. Ze zijn weg. We zijn rein en heilig voor hem. Niet omdat we zelf goed zijn, maar om wat hij heeft gedaan aan het kruis. Maar er is nog meer. Want wat zegt Paulus nog meer? Hij zegt, dat handschrift, dat is uitgewist. En wat is dat handschrift? Dat is de wet. De Joden hebben de wet gekregen. Allemaal regels. Fariseeën en schriftgeleerden hebben nog een heleboel rondomheen gemaakt, maar die laten we even buiten beschouwing. Het gaat om de wet die God heeft gegeven. En God heeft die wet gegeven alleen maar om te laten zien van, oké, als je werkelijk vanuit jezelf bij mij wil komen, is dat wat je moet doen. Nou, als je al die Joden van het Joodse volk van dat moment zou kunnen vragen van, en, is het gelukt? Krijg je van iedereen te horen, nee, is niet gelukt. En ik denk dat als je dat nu aan de Joden gaat vragen van, en, lukt het met de wet? Nee, het lukt niet met de wet. Want de wet is wel de norm die God stelt. En vanuit onszelf zijn we niet in staat om die wet te volbrengen. Er was er maar één die die wet kon volbrengen. En dat was Jezus. En we lezen, nou hoop ik dat hij de microfoon even straks een beetje... We lezen dat de getuigenissen, dat de wet aan het kruis is genageld. Omdat Jezus de enige was die het kon volbrengen. En daarom kunnen we ook door de wet dat kruis zetten. Jezus heeft wel gezegd, van, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om te volbrengen. Er zal niets verloren gaan van de wet. Maar de wet uit onszelf doen, gaat niet lukken. Maar de wet doen van binnenuit, door Jezus de kans te geven, dan gaat het wel lukken. Maar dan ben jij het niet die het probeert te volbrengen, maar dan is het Jezus in jou die dat door jou heen naar buiten brengt. Die valt een beetje weg in het donker, maar dat is het derde wat hij zei. De overheden en de machten zijn overwonnen. De duivel die denkt dat hij nog macht heeft, die denkt dat hij nog kracht heeft en nog van alles en nog wat kan doen. En wij bevestigen hem soms daarin, soms nog wel vaak ook. Geeft de duivel geen voet, hè? Dat had te maken met die woorden van hoe we met elkaar omgaan. Maar dat heeft ook te maken met van, waar richt je je op? Als je je blijft richten op zonde, op wet, dat is helemaal in het straatje van de tegenstander. Want dat zijn dingen, daar kom je zelf niet mee uit. Weten dat hij overwonnen is. Weten dat hij gewoon geen macht meer heeft. Hij is openlijk tentoongesteld. In de grondtekst staat zelfs, hij is uitgekleed, dat is het woord wat er staat. Hij is helemaal ontwapend, er is dus niets meer wat hij kan doen. Als hij al wat kan doen, ligt het aan ons. Dan geven wij hem de kans om iets te doen. Geven wij hem toestemming om iets te doen. Dus ook de duivel is overwonnen. Dat is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Ik dacht van, ik ga het gewoon eens een keer visueel maken. Het helpt mij om visueel te zien wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat gewoon is dat je door laat dringen, zeg maar. En denk elke keer maar terug op momenten dat je worstelt met dingen of dat je denkt van, nou, wat moet het worden met mij? Denk terug aan dit beeld. De zonde, de wet, de duivel. Het is allemaal overwonnen door het kruis van Jezus. Dat is die geestelijke rijkdom die we hebben, van waaruit we kunnen leven. Als wij bezig zijn met die drie dingen, dan zijn we armoedzaaiers. Dan leven we als bedelaars. Als we leven met het besef dat Jezus het heeft overwonnen, dan leven we als geestelijke rijken. Anders. Anders dan ons oude leven. Laten we gewoon een moment stil zijn om dit even wat te laten bezinken. Misschien dat je in je hart dingen hebt. We gaan even nog geen gebeden hardop uitspreken, maar voel je vrij om in je hart naar God toe te gaan. En gewoon stil te zijn. Maar laat dit eventjes bezinken. Ik heb erover nagedacht om dat ook praktisch te maken. Soms is het goed om eens een stap te zetten, om letterlijk ook van je stoel af te komen. En op die manier God de kans te geven om iets te doen. We wachten even op de kinderen komen er ook bij. Kinderen hebben in hun eigen groepen ook over deze dingen nagedacht. En nu gaan we met elkaar zo even iets samen doen, want de kinderen horen erbij. Kom dan bij mij, jongelui, er zitten hier allemaal lege stoelen, dus vul ze op, zou ik zeggen. Wat we gaan doen is het volgende. Ik heb een vraag opgesteld. Jullie hebben allemaal een wit briefje gekregen. En via e-mail hebben jullie te horen gekregen van zorg dat je pen bij je hebt. Als je nou geen pen bij je hebt, ik heb er hier nog één en er is ergens een bakje met pennen, heb ik begrepen. Maar dat bakje met pennen, dat zijn pennen van school. Dus die moeten wel allemaal weer terugkomen. Hè? Die lenen we eventjes. Weet je nog, niet stelen, maar oké. En dan is dit de vraag waar we met elkaar even over na gaan denken. Wat is jouw verlangen dat God dit seizoen in jouw persoonlijk leven gaat doen? Het gaat dus niet om van de gemeente, hè, nou dat de gemeente mag groeien en weet ik het allemaal. Nee, het gaat om jou persoonlijk. Want als God die dingen in jouw persoonlijk leven mag doen, dan heeft dat absoluut zijn effect op de gemeente. Dus wat mag God in jouw persoonlijk leven dit seizoen gaan doen? Zijn er dingen waar je mee worstelt of weet ik veel? Denk er een moment over na gewoon. Probeer wat op te schrijven. Zet niet je naam erbij. En dan vouw je de briefjes dubbel. Je mag daar tijd voor nemen zoveel je wil. We nemen daar gewoon even de tijd voor. En als je denkt van nou, ik heb het opgeschreven en dat wil ik nu al kwijt. God weet het natuurlijk al. Maar door die bewuste stap te zetten, doe je ook zelf even iets. Hè? Dus mag je van je stoel komen, loop je naar het kruis, dan mag je het aan de voet van het kruis mag je dat briefje neerleggen. Niemand krijgt die briefjes te zien, ik zorg dat ze allemaal verzameld worden. Niemand krijgt dat verder te zien. Een zaak tussen God en jou. Dit is de vraag. Wat is jouw verlangen dat God dit seizoen in jouw persoonlijk leven mag gaan doen? Nou, laten we stil worden, denk erover na, bid erover en probeer wat op te schrijven. Mag een muziekje op de achtergrond? Thank you. Het kan misschien zo zijn dat je zegt van, ik weet niks. Dan schrijf je dat nou maar op. Heer, ik weet niks. En wie weet wat hij daarmee gaat doen. Dus eigenlijk is er niemand die niets op kan schrijven. Heeft iedereen zijn briefje geschreven? Schiet je nog wat er binnen? Geef niks. Schrijf je het gewoon op. Als ik het goed zie, dan is niemand meer aan het schrijven, geloof ik. We gaan bidden. We gaan bidden voor datgene wat jullie hebben opgeschreven. Want ik ben ervan overtuigd dat God hiermee aan de slag gaat. God is niet een God die zegt van nou jongens schrijf hem wat op en in de prullenbak ermee. Nee, God die ziet dat verlangen, die herkent dat verlangen. Die wist al lang dat dat verlangen in je hart zat. En die gaat het komende seizoen daarmee aan de slag, daar ben ik van overtuigd. Ik zie er in ieder geval naar uit. Ik zie naar uit wat God gaat doen. We gaan bidden voor al die wensen die daarop staan. Vader, u ziet al die briefjes liggen. U kent de inhoud. U weet wat iedereen heeft opgeschreven. Jong en oud. En sommigen hebben misschien maar twee woorden opgeschreven. Anderen hebben het hele briefje volgeschreven. Voor u maakt dat niet uit. En ik dank u, Vader, dat we op deze manier het nieuwe seizoen mogen beginnen. Met een verlangen van Heer, kom in mijn leven. En doe maar datgene wat u graag wil dat er veranderd moet worden. Vader, we danken u dat u een trouwe God bent. Dat u een God bent die niet met de botte bijl aan de slag gaat. En dat u een God bent die in alle rust en vrede met deze dingen bezig gaat. En ik ben ervan overtuigd, Vader, dat als u daarmee bezig gaat, dat dat zijn effect zal hebben op de totale gemeente. En Heer, ik wil alleen maar gewoon mijn verlangen daarin uitspreken. Ik ben ontzettend nieuwsgierig wat dat allemaal teweeg gaat brengen. En ik bid, Vader, dat we er regelmatig bij bepaald worden om ervoor te bidden, om erover na te denken. Want we vergeten het ook zo gauw, Heer, dat weet ik gewoon van mezelf. Maar ik dank u, Heer, dat u een God bent die in een rustig tempo in dat opzicht met ons bezig gaat. Heer, zo bidden we u zegen uit over deze briefjes over de wensen die daarin opgeschreven zijn. En Heer, kom maar tot uw doel. In Jezus' naam. Amen.